Voorafgaand aan deze dienst een mededeling voor degenen die via RTV Katwijk met deze dienst verbonden zijn. U kijkt naar een dienst vanuit de Christ-Gereformeerde Kerk in Rijnsburg. En de eigen predikant, dominee Den Butter, gaat daarin voor. En we bidden samen om een gezegende dienst. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest, van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen uit de 60ste psalm, het tweede vers. Ge hebt uw volk een harde zaak doen zien, door uw gestrenge wraak, door twist op twist het land gekrenkt en ons met zwijmelwijn gedrenkt. Maar nu hebt gij een heilbanier tot roem van uw geducht, bestuur. Hen die u vrezen opdoen steken, zo is uw waarheid ons gebleken. Tweede vers uit Psalm 60. In antwoord en in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we het tweede vers uit Psalm 80. Dat eindigt met dat gebed: getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, tweede vers, na de geloofsbelijdenis die wij met de kerk van alle tijden en plaatsen die de Heere zich verzamelt willen doen met de 12 artikelen. En ieder spreken met mij in haar of zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen deze middag Gods heilig woord in het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. En we lezen de verzen 1 tot en met 14 uit hoofdstuk 1. Efeze 1, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. Wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Tot zover de lezing van Gods heilig en onfeilbaar woord. Laten wij samen de God van het woord zoeken in ons gebed en bidden om de werking van Gods geest, de uitleg en de toepassing van het evangelie. Laten wij bidden. Ja, Heere, als wij elkaar hier en thuis oproepen om ons in gebed te verenigen voor u, om u te bidden om de werking van uw Heilige Geest, dan belijden wij in ons gebed ook aan u dat wij van uw geest afhankelijk zijn. Dat wij van de werking van uw geest afhankelijk zijn. In het spreken, in het luisteren, in het verstaan van uw woord. En als we daar deze middag ook een van onze belijdenisgeschriften bij mogen gebruiken, ook in het verstaan van wat wij belijden op grond van uw woord. Want Heere, dat loflied wat we zojuist hebben gezongen, een loflied op u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat loflied op uw alwetendheid, op uw uitverkiezing, op uw uitwerking van uw uitverkiezing. Dan zijn dat dingen waar wij met ons verduisterde verstand van nature niet bij kunnen. Daar hebben we het voor nodig dat u ook deze middag doet wat we gelezen hebben. Ons bekend maken met de verborgenheid van uw wil, naar uw welbehagen. En daar komen wij u samen om bidden. Of u de verborgenheden van uw wil ook ons deze middag voor ogen wil stellen, maar ook ons verstand zo wil verlichten, zo wil bijschijnen door uw geest, zo de nevels van onduidelijkheid wil opklaren, dat we ook ons verstand erbij mogen gebruiken en er in die zin ook iets van gaan zien en ontdekken. En dat u zo via het kennen van u en het u leren kennen en door uw genade steeds meer mogen leren kennen, ook de lofzang op u in ons hart wil laten opwellen. Dat ons hart erin mee gaat zingen, belijden, loven en prijzen. Het wonder dat hij die niet bestond, maar die nodig was om een verloren menselijk geslacht te redden. Door het wonder van uw geest naar uw wil gegeven is. Hij die hemel en aarde verenigt tezamen. Hij die al werd afgebeeld in de kleuren op de poort van de tabernakel. Hij die hemel en aarde verbindt. En die verkondigd mag worden. En die de opdracht gegeven heeft om zijn naam te verkondigen. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als wij deze middag zijn naam mogen horen. Die we al zo vaak hebben mogen horen in ons leven. Maar wilt u hem zo laten klinken, die naam. Dat we hem als het ware voor het eerst echt horen weer. In zijn betekenis. In zijn noodzakelijkheid, maar ook in dat aanbod van genade en in zijn gewilligheid en beschikbaarheid voor een ieder die gelooft. Heren, wij komen u bidden, of dat wat u ons aan verstand ook gegeven hebt, deze middag ook ingeschakeld mag worden tot heil van onze ziel. En dat ook dat zo mag meedoen, dat wij geheel en al u gaan loven en prijzen. Niet, Heere, dat wij een verstand zouden ontvangen dat alles kan verklaren en alles kan begrijpen. Maar wilt u toch ons zo'n mate van begrip geven, dat het dienstbaar mag zijn aan de hartelijke overgave aan u, Heer Jezus. Hoe langer, hoe meer. Dan bidden we voor de kinderen. Voor wie het onderwerp misschien ook wel wat lastig is om dat te begrijpen, om het te vatten. Maar u, Heilige Geest, spreekt ook de taal van de kinderen. Wilt u dan ook woorden geven om het zo te vertolken dat het ook voor hen duidelijk mag zijn. Dat u het hen duidelijk maakt, van jongs af aan. De jongeren in de gemeente, we danken u, Heer, dat ze er ook deze middag weer zijn. En wij bidden of u ook hen zo wil leiden met uw woord en met uw geest, dat u in hun leven waarmaakt die belofte. Dat wie lust heeft, wie er zin in heeft om u te vrezen, u zelf als een leidsman krijgt. Wij bidden voor hen die in het volle leven staan, zoals we dat kunnen noemen, met heel veel verantwoordelijkheden en zoveel dingen die op hen afkomen. Die geregeld moeten worden, waarover nagedacht moet worden, waar sturing aan gegeven moet worden, waar beslissingen genomen moeten worden. Heren, dat deze dag toch ook een dag mag zijn van rust aan uw voeten. Om van u ook onderwijs te ontvangen, dat tot ons eeuwig heil dient. Draag de ouderen aan u op. Zij die thuis met ons verbonden zijn, of ook via RTV Katwijk met ons verbonden zijn. Deze dienst meemaken, mee beluisteren, nu meebidden. Of als ouderen in de kerk toch nog kunnen zijn, in de avond van het leven gekomen, zoals we dat noemen, Heren, dan betekent dat dat onze levenszon op aarde aan het ondergaan is. Maar de zon der gerechtigheid wilt u toch ook over de levensavond laten schijnen. En mogen we u bidden of dat in volle kracht mag zijn. Zodat het licht van uw vriendelijk aangezicht, uw troostrijk aangezicht, zoals we dat zongen, ook hen toe mag stralen, dag en nacht. Zo bidden we om uw zegen, maar zo bidden we ook, Heren, voor al die andere plaatsen waar uw woord verkondigd wordt over het rond van deze aarde, in welke situatie dan ook. Denk in gunst en ontferming aan verdrukte en vervolgde christenen. Als het in uw raad kan bestaan, Heren, wilt u vrijheid geven. Maar bovenal bidden we u om de volharding van het geloof. We bidden u om de bekering van hen die nu nog vervolgen, voordat ze u in levende lijven zullen gaan ontmoeten. We bidden voor zendingsterreinen, evangelisatieposten, voor diaconaal werk dat verricht mag worden, hulpverlening. Op al die plaatsen, Heere, waar dat woord uitgedragen wordt met woord en daad, zegent u, Heere, en dat het bij mag dragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook onder Israël, uw oude bondsvolk, Heere, denk aan uw belofte, denk aan uw verbond. En wil ook dat wat nog open staat vervullen. En dat u, die herder die uit Israël bent voortgekomen, die ene kudde, toch ook onder uw herderschap verzamelt. Zegen, evangelieverkondiging onder Israël. Wij bidden voor de kerken van ons kerkverband, waarin zoveel aan de hand is, zoveel geschreven, zoveel gesproken, zoveel gepubliceerd wordt, waardoor het er allemaal niet helderder op wordt. Wij bidden u om uw wijsheid. Wij bidden om wijsheid van woorden, wijsheid van gedachten, wijsheid van handelen. En doe ons steeds zien op u, die toch zegt, u hebt kleine kracht, maar ge hebt mijn woord bewaard. Dat we tot eer van uw naam, ook in de kerk, mogen werken en handelen. Ook met het oog op het nageslacht. Dat het uw woord overgeleverd krijgt op een wijze dat het woord zuiver en recht bediend wordt. Heere, daarbij bent u helemaal niet afhankelijk van mensen. De kerk is uw werk. Maar u schakelt ze toch wel in. En wilt u dan alles schenken, genade geven wat nodig is om als getrouwe dienstknechten, predikanten en ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, zo de gemeente voor te gaan in het spoor dat u wijst. Heere, wilt u daarin dan ook voorop gaan en alles geven wat nodig is om de weg te zien en u te volgen. Wij bidden, Heere, voor ons land en volk. En wij blijven u bidden om een regering die toch zou beleid willen vormen en beslissingen zou willen nemen op grond van uw woord, uw wet, uw evangelie. En als de besprekingen vast lijken te zijn gelopen, wilt u uitweg geven, ook in die opzichten, dat ons land een regering mag krijgen, dat dienstbaar mag zijn aan uw koninkrijk en uw eer. Zegen ons vorstenhuis, zegen allen die in hoogheid zijn gezeten, die met macht bekleed zijn, die te besturen hebben en te regeren hebben, plaatselijk, provinciaal, landelijk, maar ook wereldleiders. Wil wijsheid geven in allerlei overleggen die gaande zijn om vrede te stichten en te bevorderen. We bidden voor al die brandhaarden in deze wereld die vaker of minder vaak in het nieuws zijn. Oekraïne, Midden-Oosten, Afrikaanse landen. Heere, laat uw rijk van vrede en recht mogen komen. Wij bidden u erom. Als wij leven in de adventstijd, verwachtend, terugkijkend naar uw komst in het vlees, maar ook vooruitkijkend en verwachtend uw wederkomst naar deze aarde. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Leer dat gebed uw bruidskerk toch steeds bidden. En mogen we erbij bidden, Heere, wil allen die ons lief zijn en u op dit ogenblik nog niet recht kennen, dat mogen gaan doen voordat u komt. Kom haastig, Heer Jezus. Bekeer ze en bekeer ons allen nog haastiger. We vragen het u in de vergeving van onze zonden, in de kwijtschelding van onze schuld alleen om dat ene offer dat u volbracht hebt op het kruis op Golgotha, Heer Jezus. Op uw barmhartigheden leggen wij onze gebeden neer. Hoor ons dan, om Christus wil. Amen. Uit Psalm 105 zingen wij ter inleiding op de prediking het eerste en het derde vers. Psalm 105, de versen 1 en 3. Uit Amen van de Preek zingen we het achtste vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Psalm 89, het achtste vers. Krijgt gelegenheid om de Heere uw gave in de dienst van de offeranden te geven. In de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de zending. De derde collect is bestemd voor het Orgelfonds. En bij de uitgang vragen adoptiekinderen om uw bijdrage. tekst voor de prediking kunt u vinden in Efeze 1, de versen 7, 8 en 9. Efeze 1, vers 7, 8 en 9, in welke, dat gaat over de Heer Jezus, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende, de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Vanuit deze tekst willen we ons belijdenisgeschrift gebruiken om onderwijs te krijgen. En we zijn gebleven bij zondag 6. En we luisteren eerst naar de vraag, vraag 16. Waarom moet hij, die middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Het geloof antwoordt, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Omdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? En het geloof jubelt onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? En het geloof antwoordt uit het heilige evangelie. Hetwelk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Geliefde gemeente, we worden vanmiddag geconfronteerd met een paar waarom-vragen. En eigenlijk is het leven vol met waarom vragen. Waarom gebeurt dit? Waarom vindt dat plaats? Waarom zegt iemand wat? Of waarom doet iemand iets? Of waarom doet iemand juist iets niet? En nu komt de catechismus ook met een paar waarom vragen. Waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarom moet hij waarachtig God zijn? En dat zijn natuurlijk vragen die haken op datgene wat we de vorige keer hebben gehoord en hebben behandeld met elkaar. We moesten een verlosser zoeken. Een verlosser die mens zou zijn, omdat wij hebben gezondigd. Een verlosser die sterk genoeg zou zijn om dat oordeel te kunnen dragen. En dan is wel eens het verwijt gemaakt aan de catechismus. Ja, het is allemaal zo verstandelijk in die eerste paar zondagen. Allerlei vragen worden gesteld. Allerlei logische vragen als het ware. Alsof je met je verstand dan een heel eind op weg kan komen. En dan komen hier waarom vragen. Is dat nou in een nieuwsgierige zin? Om het met je verstand te kunnen vatten, uit te kunnen pluizen hoe dat nou precies zit. Zijn het waarom vragen die kan je ook nog stellen. Waarom vragen in de zin dat God zich nou eigenlijk maar eens moet verantwoorden. Waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. Dat God ons een verklaring schuldig is. Waarom die middelaar nou mens en God moet zijn. Nou, gemeente, er is nog een derde manier om waarom vragen te stellen. Toch? Een derde manier waarop je dat kunt vragen. Want wat is ook alweer de samenvatting van de wet? Heel kort gezegd, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Maar dat God liefhebben, hoe zit dat? Met heel je hart. De kern van je bestaan, van waaruit je gedachten komen en waaruit je plannen maakt. Dat God zoekt en zijn eer en gehoorzaamt. Je hart. Met heel je ziel God liefhebben. Helemaal wie je bent, zoals je geschapen bent. Dat heel je karakter en heel je zijn tot zijn eer zal leven. Met al uw kracht. Dus al het vermogen wat je hebt, inzetten om God lief te hebben. En tussen verstand, tussen ziel en kracht zit nog een ander woord. God lief hebben met geheel uw verstand. Dat je ook dat wat God je geeft aan denkkracht gaat gebruiken, in gaat zetten tot Gods eer, uit liefde tot hem. En wat betekent dat? Nou, heel simpel gezegd, dat je het vermogen wat je van de Heer hebt gekregen om na te denken. En dat heeft iedereen op een verschillend niveau. Maar dat vermogen wat jou gegeven is, wat u gegeven is, gebruikt om de Bijbel zo goed als mogelijk te begrijpen. Daar hoef je eens niet allemaal theoloog voor te worden. Daar hoef je niet allemaal professor voor te zijn. Maar dat je biddend het woord neemt en zegt: Heere, wilt u ook mijn verstand verlichten? Dat ik begrijp wat ik lees. Dat ik begrijp hoe de dingen als het ware in elkaar grijpen. Waarom moet hij nou mens zijn? Rechtvaardig en waarachtig. Waarom moet hij nou God zijn? Waarachtig. En als ik dat doordenk, dat ik mag komen tot een geloofsconclusie die troostvol is. Dat je je verstand mag gebruiken in het lezen van de schrift en dat tot troost van je ziel zal zijn. Als er twijfels zijn, als er onzekerheid is, dan kun je zo gemakkelijk afdrijven op je gevoel, toch? Ik voel het niet, ik ervaar het niet, is het nou echt? En dat dan de geest je verstand verlicht om na te denken, wat zegt God in zijn woord? Wat betekent dat? Wat betekent dat voor houvast? Wat betekent dat voor zekerheid? Wat betekent dat voor waarachtigheid? Nou, het wonder van de Verlosser komt openbaar. En zeker ook in het gedeelte dat wij gelezen hebben, die lofzang, waar het steeds over Christus gaat, waar het steeds over hem gaat die gegeven is, die God voorgekend heeft, die heeft hij in zijn Zoon uiteindelijk ook willen verlossen. De weg van het wonder, daar wordt ons iets over gezegd. De gave van dat wonder en de kennis van dat wonder. Als het gaat over het wonder van de Verlosser, dan gaat het over de weg, de gave en de kennis van dat wonder. Nou, vragen 16 en 17, die twee vragen naar zijn mens zijn en naar zijn God zijn van die middelaar die wij nodig hebben, die grijpen terug op dat antwoord wat gegeven werd op vraag 15. Wat moeten we dan voor een verlosser zoeken? Als niemand ons kan verlossen, geen dier, geen engel, ik een ander mens niet, ik mijzelf niet, wat voor een verlosser moeten we dan zoeken? Wat biedt nou werkelijk uitkomst? Wie biedt dan uitkomst uit de duisternis? Dan moet ik het toch ook weten, gemeente. Als ik tot de conclusie gebracht word dat ik zelf niet kan betalen, een ander mens niet voor mij kan betalen, een engel het niet voor mij recht kan maken met de Heilige God, een dier het niet in mij in het reine kan brengen met mijn schepper, dan moet ik toch weten wie wel. Wie is dan die middelaar? Dan kan ik het niet met een misschientje wagen. Misschien is dit degene die mij helpen kan. Misschien is hij of zij het wel. En dan kom je straks voor de rechterstoel en dan blijkt dat je het fout hebt. Dat je een verkeerde middelaar hebt gezocht. Dan is het voor eeuwig verloren. Van die middelaar hangt alles af. Die middelaar die voor God acceptabel is. Niet die die ik wel aardig vind en die ik misschien wel bruikbaar acht. En dan kom ik daar straks met mijn eigen middelaar aansjouwen en dan zegt God, ja, maar die accepteer ik niet. En dan? Nee, ik heb een middelaar nodig van wie ik weten mag dat God hem accepteert. Een middelaar die terug moet gaan geven wat ik ben kwijtgeraakt. Die recht moet gaan maken wat ik kapot gemaakt heb. Die moet herstellen wat ik vernield heb. Die mij heiligheid en gerechtigheid terug moet kunnen geven. Die ik kwijt ben geraakt. Ik moet een middelaar hebben die dat alles kan herstellen en helen en teruggeven. En de eer van zijn vader kan voldoen. Waarvan God de Vader zegt, daar neem ik genoegen mee. Dan moet ik weten waaraan die middelaar moet voldoen, toch? Wat zijn uw voorwaarden, Heere? En dan moet goddelijke goedkeuring gehecht worden aan die middelaar. Anders ben ik tevergeefs op zoek. En al mijn eigen middelen en eigen middelaars zullen mij niet van de eeuwige toren van God bevrijden. Het is ten diepste een gelovige vraag. Heere, mag ik met mijn verstand begrijpen welke middelaar ik nodig heb voor mijn eeuwig heil? Wilt u het mij uitleggen waarom hij nu waarachtig en rechtvaardig mens moet zijn? En dan zegt de Heere deze avond, dat wil ik nog een keer uitleggen. Dat komt omdat ik een vordering op u heb. Op ieder mens heb ik een vordering als rechter. En die staat in de dagvaarding. De vordering is dat u mij mijn eer teruggeeft. En de vordering is dat u de schuld die u tegenover mij hebt betaald. Wilt u onder de toren van mij en onder de vloek van de wet vandaan komen, dan zult u aan die vordering moeten voldoen. Of die middelaar moet in staat zijn in die plaats het over te nemen van u. Iemand op wie ik die vordering van toepassing kan brengen. God vordert van u en jou en mij betaling van de schuld. En dat zou de voorwaarde moeten zijn aan een middelaar dat die vordering op hem gelegd kan worden. En als die vordering geldt voor mij in mijn menselijk lichaam, met mijn menselijke situatie, dan zal degene die in mijn plaats kan gaan staan ook helemaal mens moeten zijn. Want ik heb als mens gezondigd. Ik heb gezondigd met een menselijk lichaam, met menselijke gedachten, met mijn menselijke ogen en oren. Gezondigd met mijn menselijke stembanden en mond. Met mijn handen, met mijn voeten. En als dat recht gemaakt moet worden tussen mij en een heilig God, dan moet die middelaar ook een lichaam hebben. Met ogen en oren en een mond en een neus en handen en voeten. Om die niet te gebruiken om te zondigen, maar om die te gebruiken om God te eren, zoals het bedoeld was. Dan moet hij mij in alles gelijk worden. In gedachten, in begrip, in verstand, in daden, in leefwijze, in behoeften van eten, drinken, rust en slaap, onderworpen te zijn aan tijd en ruimte, met alle menselijke beperkingen. Vanaf het allereerste begin van een mensenleven, waar toen ik begon te leven in de moederschoot, al de zonde in de kern aanwezig was, vanaf dat allereerste ogenblik moet de keten van zonde gebroken gaan worden. Dan moet er een middelaar zijn die vanaf dat allereerste begin zuiver is, als mens. En die in het hele leerproces van baby naar peuter, naar kleuter, naar tiener, naar jongvolwassenen, naar volwassenen. In al die fasen van het leven heilig en zuiver is. En zo een heel mensenleven over kan doen. Als God vordert dat een mens voor zijn hele leven genoegdoening geeft, dan heb ik een middelaar nodig die voor dat hele leven in mijn plaats kan gaan staan. Met één allesbeslissend verschil. Wil hij in mijn plaats kunnen staan, moet hij vanaf het allereerste begin geen enkele zonde hebben of doen. Zonder zonde, maar verder helemaal gelijk aan u mens. En ik kan daar nu deze middag niet op ingaan, maar u ziet hoe cruciaal het was, de verzoeking van de Satan in de woestijn. Als die daar deze middelaar had kunnen laten struikelen in de zonde, was het volstrekt voorbij. Een middelaar die in de rechte positie gaat staan om over te doen wat Adam heeft misdaan. Wat wij in Adam, God hebben ontroofd. En hij zal in al de aanvallen, in al de verleidingen van de Satan, in al de beschuldigingen van mensen, in de verzoekingen en de listen van schriftgeleerden en fariseeën, staande moeten blijven. En vast moeten houden aan de wil van God, vast moeten houden aan het woord van God, aan de wet van God. En in al die dingen recht moeten zijn voor Gods aangezicht. Waarachtig, echt mens. Tot in de kleinste details van zijn menselijk bestaan. En volkomen recht voor God. En waarom moet hij dan ook God zijn? Tegelijk. Opdat deze mens de last van Gods toren zou kunnen dragen. De zonde vergeven en het leven terug zou kunnen geven. Deze middelaar, dat is een mooi verschil trouwens in onze belijdenis. Ziet u dat? Waarom moet die mens zijn? Omdat hij in onze plaats moet staan. Waarom moet hij God zijn? Opdat. Het doel van God. Het doel om de straf te kunnen dragen. Om de vergeving, om de verlossing, om het herstel te kunnen bewerken. In de kracht van zijn godheid is deze middelaar dan in staat om de toren van God te dragen. Gods onnoemelijk zware toren tegen onze zonde. Vanwege onze dwaze opstand tegen onze schepper. Een opstand die nog altijd maar voortduurt zolang ik mij niet bekeer. En zolang ik niet door de knieën ga voor deze God. Zolang ik niet geloof. En of dat nou heel netjes leven is, of een heel keurig, met allerlei andere normen en waarden, en om door een ringetje te halen, maar zolang ik niet mij overleer geven en buig voor deze God, leef ik nog steeds in die opstand tegenover mijn schepper. En lig ik nog steeds onder die toren, waar die middelaar goddelijke natuur en kracht voor moest hebben, om die te kunnen dragen. Omdat de toren Gods tegen onze zonde zo zwaar is, dat geen mens er in eigen kracht toe in staat is om het daaronder uit te houden. Als Jezus Christus alleen een mens was geweest, mij in alles gelijk, behalve de zonde, dan was hij naar zijn menselijke natuur nog altijd niet in staat geweest om de toren van God over de zonde te dragen. Hij moest daar goddelijke kracht voor hebben. Hij zou eronder bezweken zijn indien hij niet Gods zoon zou zijn. Waarom moet hij ook God zijn? opdat hij ons van de storen van God zou kunnen verlossen. En hij heeft en hij moest alles leiden naar zijn menselijke natuur. Hij heeft dat alles naar zijn menselijke natuur ook geleden. Maar hij kon het alleen in de kracht van zijn Godheid. En in de kracht van zijn Godheid is hij niet alleen in staat om die goddelijke toren te dragen. En heeft hij dat gedragen. Maar is hij ook in staat om het wat hij daarmee verdiend heeft uit te delen. Hierdoor neemt hij de schuld en de vloek van ons. En hierdoor geeft hij ons de gerechtigheid en het eeuwige leven weer terug. Door als mens de eeuwige dood in te gaan, nedergedaald ter helle, heeft hij het betaald. En door zijn goddelijke kracht heeft hij die eeuwige dood overwonnen. En is hij opgestaan en heeft de Vader hem opgewekt. Dat zijn de heilige eisen van God, waardoor een mens gered zou kunnen worden van de eeuwige ondergang. Iemand die rechtvaardig en werkelijk mens is. En iemand die goddelijke kracht heeft om die toren van God te dragen. Wie is dat? Die vraag haakt aan bij vraag 15. Wat moeten wij voor een middelaar zoeken? Een middelaar die er niet is in de schepping. In het ganse universum is geen schepsel beschikbaar om dit werk te gaan doen. En als we de heilige eisen gehoord hebben waaraan die middelaar moet voldoen, waardoor wij zeker mogen weten dat er verlossing en verzoening en vergeving en eeuwig leven is, dan is opnieuw de vraag, wie is dat dan? Bestaat die wel? En als die bestaat, hoe is zijn naam? Wie is die echte mens die volkomen zonder zonde is en die goddelijk is, God zelf is, om die straf te dragen? Ja. Kinderen in de kerk weten die naam ook. De Heere Jezus. Maar ben jij er nog verwonderd over dat er een antwoord komt op die vraag? Ben je er nog wonderlijk verbaasd over dat op de vraag naar iemand die niet in het universum was, toch verkondigd kan worden, want die God-mens bestond niet. Toen Adam en Eva in zonde vielen en zichzelf tot in de eeuwige duisternis hadden laten vallen en de vloek over zich heen hadden, wij dat deden, toen was die God-mens er nog niet. Gods zoon bestond, zeker. Maar die persoon die wij nodig hebben, van wie wij weten mogen dat hij door God in zijn heiligheid geaccepteerd wordt als een middelaar, die bestond niet. Wat moeten wij voor een middelaar zoeken? Ja, iemand die niet bestaat. Is die er? Ja, dan gaat de bazuin van het evangelie aan de mond. Dat verkondigd mag worden in een wereld die gevallen is in de duisternis, die onder het oordeel van God ligt, over mensen die liggen in de schaduw van de dood, gebonden zitten. Er mag een licht opgaan, want er is iemand gevonden in het universum die dit kan doen. Jezus Christus, de Zoon van God, die gezegd heeft tegen zijn Vader: Vader, er is niemand die dat volk kan redden. Zend mij, laat mij mens worden. En nou wil ik dat natuurlijk niet helemaal niet menselijk gaan invullen met allerlei menselijke gedachten, maar je kunt je voorstellen Gewoon in een gesprek tussen vader en zoon. Als je zoon iets gaat doen waarvan je als vader denkt, zou je dat nou doen, jongen? Zou je nu de hemelse heerlijkheid met de eer van de engelen en de glorie die je hier bezit, zou je dat nou achterlaten? Weet je wel waar je aan begint? Ze zullen je niet willen. Ze zullen je proberen ten val te brengen. Ze zullen je gaan doden. Maar vader, u wil toch dat volk zalig maken. En er is niemand die het kan doen dan ik. Zend mij. Ja, zoon, ik wil dat volk zalig maken. En mijn liefde voor zondaren is de liefde die ik ook in jouw hart proef. Mijn zoon, ik zend je. Word een knecht. Buig onder de wet. Hou die wet tot het kleinste detail aan toe in je leven. En neem al de zonden van dat volk op je. Het betekent wel dat ik je aan het kruis zal moeten gaan verlaten. De banden zal doorsnijden en je zal af moeten dalen in de hel onder de toren van mij over de zonde. Ja, vader, ik wil. Ik wil nog veel liever dat ondergaan dan dat zondige mensen voor eeuwig onder die toren zouden moeten liggen. Vader, zend mij. Ik hoop dat u er nog een keer verwonderd van over bent. Dat u deze naam mag horen, Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden. En dat we er samen straks, als we het beleven mogen met kerst, eens een keer weer opnieuw verwonderd over mogen raken. Dat er een engel komt met een boodschap. Heden verkondig ik u grote blijdschap die heel de wereld wezen zal. Want heden is u geboren. De zaligmaker. En dat als je de naam Jezus nog weer eens op je lippen neemt in je gebed of in een loflied, je er verwonderd over bent dat er een naam onder de hemel gegeven is, boven alle naam, door welke wij behouden moeten worden. Hebben die vragen ons nou misschien onrustig gemaakt? Ik heb een middelaar nodig. En dan heb ik geen middelaar nodig die ik zelf wel aangenaam vind, maar ik heb een middelaar nodig van wie ik weten mag dat ik straks in het oordeel voor de troon van God gered mag worden. Een middelaar die voor mij instaat. Die niet als het erop aankomt voor de rechter ook met zijn handen opgeheven staat en zegt, sorry, ik kom er ook niet uit, ik kan je niet verdedigen. Maar die daar mag staan voor mij en tussen God die heilig is en mij in. En die zegt, vader, ik wil. Ik wil dat ook deze, die gij mij gegeven hebt, voor wie ik geleden heb, bij ons zal zijn. Voor eeuwig. Is het kennis? Ik ga er maar even vanuit dat ik tot nu toe eigenlijk helemaal niks nieuws heb gezegd. Dit wist je al, van jongs af aan, heb je het gehoord, toch? Zonde, genade, Jezus geboren in Bethlehem, gelegd in de kribbe, zijn geen nieuwe dingen. Maar dat je er weer eens verwonderd over raakt, in aanbidding komt. Hier is die middelaar van wie ik weten mag. De Vader heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En waar ik vastliep met mijn onmogelijkheden tegenover een heilig God. Ikzelf niet betalen, een ander mens niet voor mij, een engel niet, een dier niet. Waar ik helemaal vastliep. Onmogelijk dat God komt met dat antwoord van het evangelie. Wat bij u onmogelijk is, is mogelijk bij mij. En heb ik mogelijk gemaakt. Vraagt gij zijn naam? zo wijd, dat hij de Christus heet, Jezus Christus, de gezalfde, de Heere, die alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde. Wie is deze zaligmaker? Het is een vraag die heel persoonlijk beantwoord wordt. Ziet u dat? Onze Heere Jezus Christus. Ziet u? Dat haakt aan bij het allereerste begin. Als het gaat over het onderwijs, dat gaat over de enige troost, beide in leven en in sterven. Wat is uw enige troost? Mijn enige troost is geworden dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik gekocht ben door die middelaar die er niet bestond, maar die gegeven is. Hij is mijn middelaar geworden, Jezus Christus. En dan spreekt het geloof onze. Want je mag het delen met anderen die een middelaar nodig hebben gekregen en vastgelopen zijn met hun eigen wegen en klem gezet zijn door de wet, maar de ruimte hebben mogen vinden in het evangelie. Jezus Christus, ja, hij is ook mij verkondigd. Ik ben voor hem door de knieën gegaan. Oh, heb je dat ook gekend? En heb je dat ook geleerd? Door de knieën gaan voor hem? En wat zei hij tegen jou? Hij heeft op mijn gebed om de vergeving van de zonde geantwoord. Ik voor u. Dat zei hij ook tegen mij. Want anders waren wij de eeuwige dood gestorven, hè? Ja. Anders waren wij de eeuwige dood gestorven. Zullen we hem loven? Zullen we hem prijzen? Onze Heere Jezus Christus. Dat je overgegaan bent vanuit de klauwen van de Satan. In de doorboorde handen van deze geliefde zaligmaker Jezus Christus. Wie is er vastgelopen hier met zichzelf? Wie als die aan het eeuwige oordeel denkt aan de rechter van hemel en aarde, voor wie wij allemaal een keer moeten verschijnen, en dan vastloopt met zichzelf, is er voor mij zaligheid? Is er voor mij vergeving? Is er voor mij voldoening voor mijn zonde. Hier is de Heer Jezus Christus die u verkondigd wordt als de zaligmaker die zo persoonlijk zalig maakt dat het geloof mag gaan zeggen: mijn Heer Jezus Christus. Want wat aan mij vergeven moet worden is anders dan wat aan u vergeven moet worden. En aan jou. Ja, we zijn allemaal zondaren. Ja, maar de geest gaat het zo persoonlijk maken dat allemaal zondaren niet meer een woord is waar ik me tevreden mee kan houden. Dan moet ik mijn zonde vergeven krijgen. En dan moest aan Petrus iets anders vergeven worden dan aan Johannes. Heel concreet. En aan de moordenaar aan het kruis moest iets anders vergeven worden dan aan Marcus, die wegvluchtte. Dan moet aan mij iets anders vergeven worden dan aan u. Maar als die zo persoonlijk wordt, dat ik met mijn persoonlijk verzondigde leven tot hem mag gaan, genodigd wordt met de doorboorde handen die zich uitstrekken, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En uw ballast is anders dan van een ander. Maar als het zo persoonlijk wordt, dan wordt het mijn zaligmaker. Die mijn zonde overneemt. Die voor mij. En dan staat mijn menselijk verstand staat stil. Dan kan je er alleen maar van gaan zingen. Die van aan mij dacht toen hij met zijn vader overlegde. Zend mij, Vader. Dan zal ik ook voor die gaan. Dan zal ik ook voor haar gaan. Dan zal ik voor hem gaan. En voor dat kind. En voor die oude grijzaard. Die een heel leven verzondigd heeft. dat hij van eeuwigheid af aan mij gedacht heeft. Dan heb ik een eeuwigheid nodig om hem te loven en te prijzen, toch? Zijn goedheid, zijn genade, zijn liefde. Heb ik nou deze middelaar nodig? Heb u hem nodig? Heb jij hem nodig? Ja, heb ik hem nodig? Hoeveel moet ik dan van mijn zonde kennen? Nou, je moet zoveel van je zonde kennen, gemeente, dat je niet meer weg kan blijven bij hem. Daar ben ik vast van overtuigd, op grond van Gods woord en hoe de Geest het werkt en hoe die het laat zien in het woord. Dat als de Geest gaat werken in je leven, dan laat hij je zoveel van je zonde zien, dat je niet meer weg kan blijven bij deze Jezus. Alle, en dan maar even scherp, alle vrome, godsdienstige zinnen en uitspraken en praatjes ten spijt. Zolang je over je zonde kan praten, zonder Christus nodig te hebben en naar hem te vluchten, is het niets waard voor de eeuwigheid. En dan kan het betekenen dat iemand met de kleinste zonde, waar een ander van zegt, nou lig je daar nou wakker van, er genoeg aan heeft om naar deze Christus te vluchten. En een moordenaar aan het kruis, die moest helemaal aan het eind van zijn leven eraan ontdekt worden. Ik heb hem nodig. Toen kon hij het niet meer inhouden. Zie je? Heb hem nodig. Als die u aangeboden wordt. Als die gezonden wordt. Als die gegeven wordt. Tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. Tot wijsheid. Om mij kennis te geven van mijn zonde en van zijn genade. Van mijn verlorenheid en van zijn verlossing. Om mij kennis te geven en wijsheid te geven in de weg ter zaligheid. Heb ik nodig, toch? Of heb je dat niet nodig? Heb jij dat niet nodig? Dat hij je de weg wijst ter zaligheid. Zo eigenwijs zijn we toch niet meer? Of nog steeds? Tot rechtvaardigheid gegeven. Om mensen die God de rug hebben toegekeerd, om godloze mensen in zichzelf, dat te geven, dat ze recht voor God weer staan, dat ze straks God in de ogen kunnen zien. Dat hebben we toch nodig? Dat kunnen we toch niet zonder? Tot heiligmaking. Ja, het leven van de bekering is niet de mouwen opstropen en nu ga ik eens aan de slag en nu zal ik eens even. Nee, heiligmaking is een rank zijn waar de wijnstok vruchten aan gaat zetten. De goede werken die door Christus zijn verdiend, die hij aan zijn gelovigen wil hangen om ze daarmee te versieren. Mag ik ze dragen, wat hij heeft verdiend. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat hij me herstelt naar het beeld Gods, daar gaat het over. Kennis, rechtvaardiging, heiliging. We waren geschapen naar het beeld van God. En de catechisanten, ik weet het antwoord. We hebben het daar een paar keer geleden over gehad. Wat is dat, geschapen naar het beeld van God? In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dan heb ik een middelaar die dat komt herstellen. Kennis van God. Vader, Zoon, Heilige Geest, weer recht voor hem staan, heilig toegewijd aan hem leven, opdat het straks in dat nieuw Jeruzalem passend zal zijn dat ik daar ook ben. Dat de Geest door het werk van Christus in mijn leven zo gegaan is, aan het werk gegaan is, dat ik klaargemaakt word om op die nieuwe aarde voor zijn aangezicht te leven. Heiliging is dicht achter Christus aankomen. Heiliging is niet dat je overal gereformeerd of reformatorisch op kan plakken of zo. Heiliging is uit Christus leven. Dag aan dag. En dat ik mijn leven besteed tot zijn eer. Ja, ik moet zo vreselijk veel van mijn tijd investeren in de dingen van alle dag. En van mijn werk en van mijn aardse bestaan. En van het onderhoud van mijn aardse bestaan. En verantwoordelijkheden die ik heb. Dat is allemaal waar. Maar laten we ons niet meer bekommeren om ons aardse leven dat eindig is. Dan om het eeuwige leven dat oneindig is. Dat zou toch wat wezen? Als je aan het eind van je aardse leven te horen krijgt van de rechter: maar nu heb je alles op alles gezet voor je aardse leven, dat is voorbij. En dan maar even in termen van vandaag, van onze taal en van onze maatschappij te spreken: wat heb je nou geïnvesteerd in wat daarna komt? Dat Job het ook moet zeggen: ja, je kan verzamelen wat je wil, maar een ander zal het nemen. Als je er zelf niet meer bent. Hebben we een schat in de hemel? Waar de roest en de mot en de dieven niet door graven. Er is een verlosser geschonken. Tot wie u allen, jong en oud, wie u ook bent, genodigd wordt. Met bevel van geloof en bekering en met de waarschuwing: hoe zal je ontkomen aan het oordeel als je op zo'n grote zaligheid nou geen acht leert slaan? Ja, hoe weet u dat nou zo zeker? Hoe kom ik aan die kennis? Is de informatie wel betrouwbaar? We leven in een tijd waarin er zoveel fake news is en factcheckers moeten zijn om te kijken of het wel waar is wat er geschreven staat. Nou, kan dit getuigenis dat ook aan? Hoe weet u dat het zeker is? Hoe weet jij nou dat het zeker is wat hier vanavond gezegd wordt? Dat deze Jezus Christus de zaligmaker en de verlosser is. En dat hij de middelaar is die beantwoordt aan Gods heilige eisen. Met wie u straks in het oordeel, met wie jij straks in het oordeel niet zal omkomen. Maar het eeuwige leven mag beërven. Hoe weet u dat? Uit het heilig evangelie. Uit het woord van God. Ik weet het uit de Bijbel. Is dat nou niet een beetje een cirkelredenering? Nou, probeer het maar eens. Probeer het maar eens. Zoek het maar eens in de Bijbel. Met dat gebed: Heere, wilt u dat nou ook aan mij bekendmaken? Of deze informatie waar en betrouwbaar is? En begin dan maar gewoon te lezen vanaf het allereerste begin. En zie maar eens hoe dwars door heel de Bijbel heen dit getuigenis door God gegeven is, door God onderstreept wordt, door God bevestigd wordt, door God bekrachtigd wordt, door God uitgewerkt wordt, door God uitgedeeld wordt. Vanaf het allereerste begin in het paradijs. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. En het zal u de kop vermorzelen. En u zal het de hiel verbrijzelen. En hoe is dat verder gegaan? In de geschiedenis van het woord. Neem maar een voorbeeld aan Zacharias. Die het niet geloofde. Waarbij zal ik dat nou weten? En dan stond hij daar als priester bij het dankofferaltaar. Had hij net een zondoffer gebracht. En was hij met de kolen door het heilige heen gegaan. En stond hij bij het gouden reukofferaltaar. Stond hij te bidden om de vervulling van de belofte op grond van dat offer wat hij net gebracht wordt. En dan kwam de engel die zeggen: de Heer heeft uw gebeden verhoord. En heel vaak betrekken we dat op dat gebed of hij nog vader mocht worden met Elisabeth. Maar daar ging het natuurlijk niet om. Welk oud geworden mens die kinderloos is, bidt nog om een kind. Hij bad daar om de vervulling van de belofte van het brandofferaltaar. En dan komt de engel en zegt, uw gebeden zijn verhoord. En het bewijs daarvan is dat u nog een kind zal krijgen. Waarbij zal ik dat weten? Nou, Zacharias, hou eerst maar eens 9 maanden je mond en ga jij maar de Bijbel eens lezen. Wie het vanavond niet gelooft, zullen we dit afspreken? Hou eerst eens 9 maanden je mond en begin de Bijbel eens te lezen, die 9 maanden lang. Biddend. Dan zal u waarschijnlijk na 9 maanden de lofzang gaan zingen. Dat God getrouw is aan zijn woord. Dat je het dwars door de schrift heen hebt mogen ontdekken. Hij houdt getrouw zijn woord. Dat heilig evangelie. Het is de waarheid die God gegeven heeft om zondaren die vastgelopen zijn het te verkondigen. Maar mijn zoon, de Heer Jezus Christus, is de middelaar. In wie al mijn beloften, ja en amen zijn, gaat maar na. De belofte in het paradijs. Door de aartsvaders en de profeten verkondigd. Door de offers en de ceremonieën in het Oude Testament afgebeeld. En leg het maar naast het leven dat u beschreven wordt van de Heer Jezus Christus. En dan ziet u het, in hem is het vervuld. En dan mag hij verkondigd worden, aangeboden worden. En dan komt vanavond de vraag. Een eenvoudige, maar indringende vraag. Waar u en jij, hier en thuis, antwoord op moeten geven. En ga nou niet slapen voordat u daar antwoord op geeft. De vraag van deze Heer Jezus Christus zelf. Wie zegt gij dat ik ben? Laat het dan de belijdenis mogen wezen van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wie het zeggen mag, die zeggen het er maar achteraan. Mijn Heere Jezus Christus. En als u het nog niet zeggen kan, bid het dan. Wilt u mijn heiland worden. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Uw goedheid straalt hen toe. Zo is het toch in Christus. Uw goedheid straalt ons toe in uw Zoon. Uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen. Uw gerechtigheid naar uw woord verhogen. Steken we het hoofd omhoog. We zullen de eerkroon dragen. En dan zingen we het. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. We zoeken uw aangezicht opnieuw, Heere, met dankzegging. En wilt u de dank ook in ons hart leggen als we zo dat evangelie opnieuw hebben mogen horen. Dat u het bent die een steen legt voor de hoge priester, dat fundament onder uw eigen kerk, waar u het waarmerk opzet, dat het vast en zeker is, waarop u uw volle aandacht richt, zowel in uw toren als in de genade. En dat we dat deze middag verkondigd kregen, ook vanuit het Nieuwe Testament, dat u, Heer Jezus Christus, de middelaar bent. En dat u, God de Vader, genoeg hebt aan uw Zoon en zijn volbrachte werk. En dat als wij het leren om aan hem alleen genoeg te hebben, u ook volledig tevreden bent met ons. Vrede met u schenkt. Heere, wilt u dat wonder uitwerken in ons aller leven? Of we nou jong zijn of oud, of we hier in de kerk gezeten hebben of thuis deze dienst hebben meebeluisterd. En dat we het mogen weten door het geloof vanuit uw woord. En zo vanaf hier ook de week in mogen gaan met die geloofswetenschap. Mijn Heere Jezus Christus. Heere, wil dat wonder in ons aller leven uitwerken. U weet hoe dat bij ons moet. U kent ons door en door. U wil ons behoeden voor ongeloof, ons daarvan afbrengen. En als we het deze avond niet geloofden, we eerst maar het zwijgen ertoe doen. En voor u neerknielen met een open Bijbel. Heere, wil ons aller zaligmaker zijn. Wees met hen die misschien in een stil huis deze dienst hebben beleefd, of straks in een stil huis thuiskomen, of misschien wel ook niemand hebben om daarmee door te spreken, hoewel er misschien wel mensen in huis zijn. Wij bidden voor alleengaande, weduwen, weduwnaren. Heere, ontfermt u zich over hen en wil in het bijzonder hen uw genade en vrede schenken. We dragen elkaar aan u op in de week die voor ons ligt en al het werk wat ligt te wachten. Ambtelijk werk, huisbezoeken, onderwijs dat gegeven mag worden vanuit uw woord. Heere, wil ons allen ertoe bekwamen en ons allen in uw handen een bruikbaar instrument maken. Tot de eer van u, tot het heil van de naaste. Vergeef al het zondige en hoor onze gebeden en aanvaard onze dank, alles en alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen het zesde vers uit Psalm 103. Ontvang nu met een biddend hart hier en thuis de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.